De eerste schriftlezing is uit 1 Koningen 19, de roeping van Elisa, vers 19 tot en met 21. En de tweede schriftlezing is uit Lucas 9, vers 57 tot en met 62. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 86, vers 6. Dus we lezen eerst uit 1 Koningen 19, vanaf vers 19. Vervolgens lezen we uit Lucas 9, vanaf vers 57. En we zingen daarna Psalm 86, vers 6. We lezen in Gods woord het volgende. Zo ging Elia vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen. En hij was bij het 12e juk. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kus, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap van de runderen zoot hij hun vlees, het welk hij aan het volk gaf en zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. We vervolgen de schriftlezing bij Lucas 9 vanaf vers 57... waar de Heer Jezus ook teruggrijpt op de geschiedenis die wij net samen hebben gelezen. Lucas 9 vanaf vers 57. Het geschiedde op de weg als hij reisde dat een tot Jezus zei, Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. En hij zeide tot een andere, volg mij. Doch hij zeide, Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En ook een andere zei, Heere, ik zal u ook volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Zover de lezing van de schriften. De Heere regeert. Dat is de boodschap die door de regels heen klinkt. In het slot van hoofdstuk 19 en het begin van hoofdstuk 20. De Heere regeert. Dat is ook de boodschap die Elia tussen de regels door mocht horen toen hij door de Heere gebracht werd terug naar de bakermat van Israël. De plaats waar de wieg van Israël staat, het gebergte Horen. De plek die als een monument in de geschiedenis van Israël oprijst. De plaats waar de Heere zijn woord, zijn geboden, zijn dienst gegeven heeft aan zijn volk Israël. Toen hij met de machtige hand hen verlost uit het slavenhuis van Egypte. De plek die met recht gezien kan worden als de troon van de koning der koningen, van de Heere God. Op deze plek riep de Heere zijn volk samen. En vanaf deze plaats, het gebergte Horeb, gaf de Heere zijn geboden en zijn wetten aan het volk Israël. En nu staat daar één man, Elia, wiens naam spreekt over zijn God. Mijn God is Heere, betekent de naam Elia. Zoals hij heet, zo leeft hij ook. En zo beleidt hij ook zijn Heere. Zo stond hij alleen tegenover al die priesters van de Baal op een andere berg, de Karmel. En zo wordt hij door de Heere weer op zijn voeten, op zijn benen gezet, wanneer deze man helemaal leeg, moe, geestelijk moe, aankomt bij de berg Horeb. God geeft hem 3 bevelen. 2 die raken direct op de regering van die dagen. Hij moet een nieuwe koning gaan salven. Hij moet een andere koning aanstellen, een toekomstige koning van Syrië, die als een gezel door God gebruikt zal worden om het 10-stammenrijk te tuchtigen. En hij moet een opvolger in zijn plaats zalven. In die volgorde trouwens. Eerst twee koningen en dan een profeet. Opmerkelijk trouwens, voor zover ik weet, is dit de enige keer in het Oude Testament dat een profeet zijn eigen opvolger moet zalven. Alleen Elia is dat vergund. En dan loop ik al iets vooruit op wat er in de komende periode ongetwijfeld verder uit zal gewerkt worden. Het is ook het enige moment dat een opvolger zijn voorganger voor zijn ogen ziet opvaren naar de hemel. God haalt Elia op met een van zijn strijdwagens. De Heere regeert. Let u even op de volgorde vanavond. Als Elia dan teruggaat van het gebergte, dan gaat hij niet in de eerste plaats op zoek naar een van die koningen of op zoek naar de generaal die door God later gebruikt zal worden als een gezel in zijn hand. Maar dan wordt hij in de weg van Gods leiding eerst gebracht bij zijn opvolger. Die volgorde hier is heel belangrijk. Daarmee wil de Heer duidelijk maken dat boven alles, ook over de toekomstige gebeurtenissen in het tienstammenrijk, over de oorlogen die plaats zullen gaan vinden, waarin deze koningen een hoofdrol zullen gaan vervullen, boven dat alles en voor dat alles het woord van God voorop staat. De Heer regeert door zijn woord. Voordat er iets gaat gebeuren aan wisselingen op het politieke toneel van die dagen en voordat er een overgang is van de machtigen, omdat er één om het leven komt in een veldslag, voordat alles laat de Heere al zien dat hij vooruitgrijpt. Het woord gaat door. Dat is het eerste waar God zorg voor heeft, dat het woord doorgaat. Ook in die roerige dagen van Elia en die onrustige periode van Elisa. En ook in die momenten wanneer je zou denken, is er eigenlijk nog wel een God in Israël? En is er nog wel een profeet van de Heere? God draagt daar zelf zorg voor. Het is ook Gods eerste zorg, om het maar menselijk uit te spreken. De belangrijkste zorg van de Heer. Het woord gaat door. En daarin ligt voor ons vanavond al eigenlijk een les. Met alles wat er gebeurt, ook op dit moment, ook op het grote wereldtoneel, denk aan de midtermsverkiezingen in de Verenigde Staten, de hele wereld kijkt er op dit moment naar. En wat hangt er allemaal van af? Bepaalde regio's in deze wereld die de adem inhalen, houden. Ik denk alleen maar aan de Oekraïne en alles wat daar gebeurt, hoe er met een schuinoog nu wordt gekeken naar de uitslag van de verkiezingen in Amerika. Te midden van dat alles gaat het woord door. God regeert op zijn eigen soevereine wijze. Zo ging het woord 100 jaar geleden door, 200 jaar geleden, 400 jaar geleden, 1000 jaar geleden, 2000 jaar geleden, in de tijd van Elia en Elisa en daarvoor. En zo zal het woord ook voorgaan, doorgaan, zolang als dat deze wereld bestaat. Dat hoeven wij dus niet te regelen. Daar zorgt God zelf voor. Laat dat in deze tijd, waarin wij ook onze eigen zorgen hebben, ook onze eigen kerkelijke zorg, ook de zorgen in onze samenleving, laat dat vanavond ook meegenomen worden naar huis. God draagt zorg voor zijn eigen woord. Ik zeg dat niet om dan maar rustig achterover te kunnen leunen. Dat zullen we zo meteen ook wel zien hoe de Heer mensen daarbij betrekt. Maar laten we ook niet klein denken van de Heer. En Gods almacht beperken en afhankelijk maken van de mogelijkheden die wij zien, of de beperkte ruimte die ons zorgen baart. Kijk eens naar de dagen van Elia en Elisa. Wat voor tijd is dat? En wat gebeurt er allemaal? En achter de schermen heeft de Heer al lang een opvolger voor Elia klaarstaan. Daar weet Elisa zelf niks van. God kent hem. Hij heeft hem op het oog. Hij heeft hem met het oog daarop ook geschapen, plaatsgegeven in het bedrijf van zijn vader. En op Gods tijd roept de Heer hem tot leerling van Elia en straks als opvolger van Elia. De Heer regeert. Elia moet dus als eerst een opvolger aanzoeken. En daarmee zit onze geschiedenis van vanavond in. Ik zit bij vers 19. Hij gaat vandaar en hij treft Elisa aan, de zoon van Zavat. We weten dus van Elisa iets meer dan van Elia. Van Elia weten we niet wie zijn vader is. We weten ook niet eens wat zijn geboorteplek is. Van Elisa weten we dat wel, niet alleen wie zijn vader is, maar in vers 16 wordt ook de geboorteplaats genoemd, de plaats waar hij woont en opgegroeid is, Abel-Mehola. Daar is Elisa geboren en getogen. En daar werkt hij op het bedrijf van zijn vader. En dat is, mag ik het maar even zo zeggen, geen keuterboertje geweest. Maar een grote landbouw, met veel grond. Hoe ik dat weet, omdat niet iedereen in de dagen van Elia zich kan permitteren om 12 juk runderen te hebben. 12 ploegen, met voor elke ploeg een juk runderen. Dat betekent dat niet alleen de vader van Elisa een vermogend man is. Dat betekent ook dat hij over veel grond bezit. Het is een investering dus, om dat te kunnen doen. Elisa komt dus uit een gegoede boerenfamilie. Dat kunnen we wel met elkaar constateren vanavond. En hij heeft trouwens ook de leiding in het bedrijf, blijkbaar. Want hij bedient de achterste van de 12 jukrunderen. 11 gaan er vooruit en hij staat aan de 12e. Om ook het overzicht te hebben over die grote akker die op dit moment omgeploegd wordt. Hij vervult hier op dit moment de leidinggevende positie op deze akker. En ik denk, ik zeg het heel voorzichtig, maar dat is wel de gedachte die ik heb, dat deze plaats ook iets weergeeft van de plek die Elisa inneemt binnen het bedrijf van zijn vader. Niet alleen voor dit moment, voor deze gelegenheid op die akker, maar zoals hij op de akker zich opstelt als leidinggevende, als de man die het overzicht heeft over het geheel, zo moeten we denk ik ook ervan uitgaan dat dat zijn plaats is binnen het bedrijf. Een prachtige toekomst ligt dus voor hem. Opvolger van het bedrijf van je vader. En niet zomaar een bedrijf, een groot bedrijf. Veel personeel. Veel apparaten, ploegen, allerlei andere landbouwmachines van die tijd om de grond te kunnen bewerken. Dieren, akkers. Elisa komt dus in een gespreid bedje terecht. De toekomst lacht hem toe. En hij heeft naar de leiding op dat moment. Gewoon op klaarlichte dag is deze jonge man aan het werk en hij gaat over de akker. Dan stelt u het maar gewoon even heel eenvoudig ook letterlijk zo voor. Hè? 11 van die ploegen over de akker. Voor naar voor. Een van de achterste is dan de 12e waar Elisa zit. Die kijkt dus vooruit ondertussen. Niet alleen om op te letten of zijn eigen dieren een recht spoor trekken over die akker. Maar of het met die andere 11 ook goed gaat. Heeft dus daar zijn aandacht voor nodig. Is helemaal gericht op zijn werk. En als vanuit het niets, en zoals het hier beschreven wordt, is het ook zo vanuit het niets. Van achter komt opeens Elia aangelopen. God wijst hem aan dat hij Elisa moet salven tot profeet. En het eerste wat Elia doet, vers 19 het slot, is zijn mantel op Elisa werpen. Dat moet u ook letterlijk voorstellen. Hij is aan het ploegen. Houdt alles in de gaten. En het eerste wat hij voelt en wat hij merkt, is die mantel. Elia komt hem niet tegemoet. Vraagt ook niet even of hij wil stoppen, omdat hij wat wil zeggen. Nee, terwijl hij aan het ploegen is, midden in zijn werk, aan het leiding geven, wordt opeens die mantel over hem heen geworpen als vanuit, nou zou ik bijna weer zeggen, als vanuit het niets. Maar ik denk dat we nu moeten zeggen, als vanuit de hemel. God vordert Elisa in. In één keer is die landbouwer af. Midden in het werk. Ik wil een paar lijnen trekken voordat we verder gaan met de volgende versen. In de eerste plaats deze hele algemene lijn. Zie hier de soevereiniteit van God. Zo handelt de Heer. Niet alleen in het roepen van een nieuwe profeet, maar ook als het gaat om het roepen van een mens. Ik denk even aan een nieuwtestamentische geschiedenis. Ook iemand die gewoon aan het werk was. Ik stel me dat altijd gewoon zo voor, dat hij achter zijn tafel staat of zit en hij ziet dan opeens die groep mensen aankomen en hij reist eens even wat op en hij denkt, nou, dat is me een mooie winst. Even kijken, 20, 30, 40 keer. En terwijl hij zo aan het hoofd rekenen is, klinkt dwars door dat tollenaarsbestaan de woorden, volg mij. Levi wordt zo midden in zijn werk geroepen. En hij loopt dan eerst niet naar binnen om zijn kassa in de Kluisterberg, deuren dicht te doen, personeel nog wat later, laatste orders te geven. Nee, hij staat op en volgt Jezus. We zien hier in de geschiedenis van Elisa, we zouden dat met meerdere voorbeelden vanavond kunnen uitwerken, het soevereine handelen van de Heer. En dat is in de eerste plaats tot troost voor u en voor mij. Dat betekent dat God dus niet afhankelijk is bij de verwachtingen die wij van hem hebben. Dat de Heer ook niet afhankelijk is van een moment dat iemand zijn hart openstelt voor hem en dan pas kan de Heer binnenkomen. Maar dat God zijn soevereiniteit bewijst door zijn almacht samen te laten vallen met zijn ontfermende liefde. En in één keer inbreekt in iemands leven op een moment dat Levi of Elisa, Zacchaeus in de boom, er totaal niet op bedacht is. Dit is dus de Heer. Die niet alleen zijn almacht demonstreert in de roeping van Elisa, maar die daarin ook laat zien dat hij zijn almacht wil verbinden met zijn opzoekende zondaarsliefde. En dat mag u en mij vanavond hoop geven voor uzelf, maar ook voor onze kinderen, voor onze jonge mens, voor gemeenteleden, voor familieleden. God kan dat dus. Dwars door iemands leven heen. In één keer zijn stem laten klinken en hem zo binden aan zijn dienst. Het tweede wat we wel tegen elkaar vanavond moeten zeggen, dan keer ik even met u terug naar de geschiedenis van Elisa. Gods soevereiniteit, dat betekent ook dat de Heer altijd voor ons onvoorspelbaar werkt. Kijk naar de geschiedenis van Elisa. Die is die ochtend van het bedrijf weggegaan. Misschien heeft hij zijn vader nog wel even gesproken, nog wat uitgewisseld, taken verdeeld. Hij is vervolgens naar die akker gegaan, samen met die andere knechten die die andere 11 ploegen moesten bedienen. Hij heeft daar op de akker allerlei dingen uitgedeeld, is vervolgens aan het werk gegaan. En dan opeens gebeurt het dit. Dat hij door de Heere krachtdadig wordt geroepen. De Bijbelschrijver laat in het midden of Elisa de Heere al kent of niet. Ik veronderstel het wel, maar het is een veronderstelling. In één keer wordt hij door de Heere geroepen. Terwijl hij zelf hele andere plannen had en ook hele andere toekomstidealen voor zich had liggen, breekt de Heere voor zijn gevoel in één keer in. Vraagt ook niet aan Elisa, wat denk je ervan? Vind je het goed dat? Maar als God spreekt, met kracht spreekt, dan spreekt hij ook overweldigend. Dan veegt hij in één keer de bezwaren die wij mensen zouden kunnen indienen wanneer we van tevoren even worden gepolst. Wat vind je ervan om een opvolger van Elia te worden? Nou, ik denk dat Elisa, als hij die ruimte had gekregen, heel wat bezwaren op tafel had gelegd. Wat denkt u? In zo'n tijd, met Agab en Izebel, met die Baalpriesters, met de onrust in het land, met de vraag of je als christen in die samenleving wel veilig bent. Denk aan Obadja, die ook op dit moment nog steeds die profetenzonen verbergt. Met alle andere spanningen die hij leeft. Nee, ik denk dat Elisa misschien op een hele nette, vriendelijke manier, maar er toch voor had bedankt. God vraagt daar niet naar. Mag ik die lijn ook maar even heel concreet toepassen op het moment waarop wij als gemeente nu verkeren? Maandagavond hebben we als kerkraad vergaderd over de groslijst, de vacatures die gaan ontstaan in de kerkraad. Komende maandag komen we nog een keer bij elkaar om dan de tallen te gaan stellen. Als de Heer het geeft, zullen die namen volgende week zondag worden bekendgemaakt in de gemeente. Ik weet op dit moment nog niet welke namen dat zullen zijn. De kerkraad ook niet. God weet het wel. En dan kan het zomaar zijn dat er een roep vanuit de gemeente naar een of meerdere broeders gaat. Hoe ga je daar nou mee om als je zo eerst gebeld wordt? Je staat op tal. Als de verkiezing dan zo zal gaan, dat uw naam overblijft. Mag de Heer u onvoorwaardelijk opvragen voor zijn dienst? Kijk eens naar Elisa. Hij kan zoveel. Ik heb geen tijd. De toekomst van het bedrijf van mijn vader hangt van mij af. Ik geef u leiding. Als er iemand is in deze geschiedenis die kan zeggen, wilt u mij alsjeblieft passeren? Dan is het Elisa. Maar in één keer ligt die mantel op zijn schouder. En hij zegt, boer, af. En wordt hij profeet. Roept de Heer altijd zo? Nee. Ik moet denken aan die broeder uit een van mijn vorige gemeenten. Hij werd gebeld met de mededeling, u staat op tal. En in dit geval moest ik hem zelf bellen. En hij zei, dominee, ik wist het. Ik loop er al langer mee rond in het gebed. Ik heb het aan de Heere voorgelegd. Mag ik u dienen? En dan wordt u gebeld. En dan laten we de stemming maar afwachten. En hij werd gestemd en nam het aan. Ja, zoals de Heer hier Elisa roept, zo kan de Heer iemand op een andere manier roepen. In hele andere omstandigheden, op een heel ander moment. Maar als God roept, roept Hij. En als Hij roept, geeft Hij in die roeping het antwoord. En dat antwoord is geen groot verhaal. Dat antwoord is ook niet eens allerlei teksten, die mag u voor uzelf houden, terugleggen bij de Heer als belijdenis, als u dat mag hebben en u bent er werkzaam mee, dat de Heer zijn woord trouw nahoudt. Maar dan is dat antwoord volgen. Kijk maar naar Elisa. De mantel wordt op hem geworpen, vers 20, en hij verlaat de runderen. En liep Elia na. Je ziet het gewoon zo voor je gebeuren. Hij loopt achter die ploeg. Mantel wordt op hem geworpen. Hij draait zich om. De ploeg gaat verder. En Elisa roept Elia na. Wat een almacht van God, hè? Wat wij mensen nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Dat lukt de Heer met een eenvoudige baar, het werpen van die mantel op de schouder van Elisa. Ook geen grote woorden, maar een heel eenvoudig gebeuren. Maar wat grijpt wel in, vindt u niet? En dat het ingrijpt merken we ook aan de reactie van Elisa. Hij loopt Elia na, ik wil het toch even met u lezen, en dan stelt hij voor, mag ik afscheid nemen van mijn vader en moeder, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga een keer weder, wat heb ik u gedaan? Er wordt hier in de taal van het Oude Testament eigenlijk een hele merkwaardige uitdrukking gebruikt. Die in onze vertaling wordt weergegeven met de vraag van Elia: wat heb ik u eigenlijk gedaan, wat heb ik u aangedaan? Nu roept dat eigenlijk wel vragen op. Elia weet terdege wat hij Elisa heeft aangedaan. De Heer had het al tegen hem gezegd bij het gebergte Horeb. Salf Elisa. Ga naar hem toe. Roep hem. Hij zal u opvolgen. Elia weet ook in wat voor situatie Elisa wordt geroepen, want hij treft hem aan op de akker. Elia is degene die die mantel op de schouders van Elisa werpt. Als vanuit het niets, zeiden we tegen elkaar, wordt in Elisa's leven in één keer 180 graden omgedraaid. Elia ziet het allemaal voor zijn ogen gebeuren. En dan is het eigenlijk best wel een merkwaardige reactie dat Elia tegen Elisa zegt: ja, wat heb ik je eigenlijk aangedaan? De woorden die Elia gebruikt in de taal van het Oude Testament, in het Hebreeuws, die kun je ook anders vertalen. In de zin dat Elia tegen Elisa zegt: dat moet je zelf weten. Met andere woorden, Elia legt het dan terug bij Elisa of hij wel zijn vader of moeder gaat kussen, afscheid gaat nemen. Elia geeft daar dus geen antwoord op. Geen ja, ga maar even naar huis om afscheid te nemen. En ook geen nee. Nee, dat mag niet. Hij legt de vraag van Elisa terug bij Elisa. En die vertaling wordt eigenlijk ook gesteund door de uitleg van de Heere Jezus zelf. En daarom heb ik dat gedeelte vanavond ook gelezen. Laten we het maar even naar bladeren. Lucas 9. Dat is een gedeelte waarin de zaligmaker ingaat op verschillende mensen die hem willen volgen. Er worden dan geen namen genoemd. Het blijft dus ook in het midden of dat discipelen zijn of een van de 70 discipelen die na deze geschiedenis in Lucas 9 worden uitgezonden. Dat wordt dan in hoofdstuk 10 beschreven, dat 70 discipelen door de zaligmaker worden uitgezonden. Het zou kunnen dat het van die 70 een aantal zijn die hier in het slot van hoofdstuk 9 aan het woord zijn. En die gaan dan met de zaligmaker in discussie. Ze hebben de intentie, dat wordt in vers 57 duidelijk. En ook bij die andere die dan aan het woord komt duidelijk dat ze de zaligmaker willen volgen. Maar nu even nog niet. Inzet is vers 57, Heer, ik zal u volgen, waar ga je ook heen gaan? Dus waar u mij ook stuurt. En de zaligmaker reageert er dan op met de opmerking: weet je eigenlijk wel wat je zegt? Wat dat volgen van mij betekent? Zoals ik nu niets heb, heb jij straks ook niets. Ik heb geen kussen, ik heb geen bed. De zoon des mensen heeft helemaal niets. Een ander zegt tegen de zaligmaker: ik wil u ook volgen. Maar, vers 59, laat mij toe dat ik heen ga. En in dit geval niet afscheid nemen van mijn vader en moeder, een begroeting, een kus, maar eerst mijn vader begraven. En dan zegt de Heer Jezus, vers 60, laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Een ander: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe, geef mij eerst de gelegenheid dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. Precies hetzelfde als wat Elisa aan Elia vraagt: mag ik even afscheid nemen? En dan zegt de Heer Jezus, en dan verwijst hij naar de geschiedenis van vanavond: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, Elisa die aan het ploegen is, ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. De zaligmaker is hier dus heel radicaal. Met die opmerking: iemand die zijn hand aan de ploeg heeft en door mij wordt geroepen om mij te dienen in zijn dienst en omkeert en eerst teruggaat naar zijn oude leven voordat hij zich omdraait en het woord van God wil verkondigen, is het niet waard om mij te dienen. Dat kan Elia niet zeggen. Maar wel zijn meester. Elia is maar een dienstknecht. En dat wordt ook duidelijk in zijn reactie naar Elisa toe. Als hij die vraag van Elisa: mag ik eerst afscheid nemen van mijn ouders? bij hem teruglegt. Door geen ja of geen nee te zeggen. Maar de vraag bij hem neer te leggen. En dan valt het in dit hoofdstuk in 1 Koningen 19 ook op zijn plek. Laten we maar even kijken wat Elisa dan doet. Vers 21. Hij keert weder van achter hem en gaat dan niet naar huis. Maar pakt die juk met de runderen waar hij achter stond. Slacht de dieren. Stooft het vlees. Brandt de ploeg op. Om het vlees te kunnen koken, te kunnen stoven. En belegt zo'n maaltijd. Afscheidsmaaltijd. Er ligt een hele wijze les in deze geschiedenis. Naar verschillende kanten toe. Ik wil dat vanavond ook heel rustig even met u nalopen. In de eerste plaats deze les, dat Elia zijn plek weet. Als Elisa aan hem vraagt, mag ik afscheid nemen van mijn vader en moeder? Dan realiseert Elia zich, ik ben niet zijn meester. En hij is niet mijn knecht. Ik ben ook maar knecht. Op deze vraag kan alleen mijn meester antwoord geven. En daarom legt hij het terug bij Elisa. Daar ligt een les voor u. Voor mij als mens, voor ons als kerkraad en voor u als u verantwoordelijkheden heeft in de samenleving, op welke plek dan ook. Onze verantwoordelijkheden zijn dus begrensd. En dat betekent dat we op bepaalde momenten, als iemand ons een vraag stelt, we het ook soms mogen terugleggen bij die persoon. Door te zeggen, daar ga ik uiteindelijk niet over. Jouw leven is niet van mij. Jouw leven is van de Heer. Met deze vraag moet je terug naar God zelf. We hoeven dus ook niet op alle vragen een antwoord te kunnen geven. Zeker niet als het gaat om de vragen rondom roeping. Laten we dan onze plaats weten. Geestelijke schaven van bescheidenheid betrachten. En ook weten, zoals Elia dat hier ook laat zien, dat wij maar mensen zijn. Tweede les. Doordat het terug wordt gelegd bij Elisa, blijft God alleen aan het werk in het leven van Elisa. De Heere geeft niet alleen de gewilligheid om Elia te gaan volgen. De Heere geeft ook de vaardigheid om die gewilligheid om te zetten in handelen. Wanneer Elisa zijn runderen slacht en een offermaaltijd bereikt, is dat niet alleen een moment in zijn leven waarmee die breuk wordt gemarkeerd die de Heer heeft geslagen in zijn leven. Ik zei het net al tegen u, hij is landbouwer af en wordt door de Heer ingevorderd in zijn dienst om Elia te gaan volgen en in de komende jaren als een leerling mee te lopen in de schaduw van deze grote profeet. Maar de Heere maakt hem ook gewillig. Dat moet wat voor Elisa zijn geweest. Nog een half uur daarvoor stond hij nog achter die runderen om daar leiding aan te geven. En nog een half uur geleden had hij het overzicht over die akker. En mag ik het even nu gaan figuurlijken, symboliseren, had hij het overzicht over het bedrijf, het overzicht over zijn toekomst, leek hij voor zich ogen een gespreid bed te zien staan. Zijn toekomst was eigenlijk al verzekerd. En nu moet hij het allemaal loslaten. Omdraaien. En een profeet gaan volgen, die net als zijn meester moet zeggen tegen Elisa, ik heb niets. Ja, wat ik heb, dat is een mantel en die heb je net om je schouders gekregen. Ik heb geen huis. Ik heb 2 jaar lang gewoond bij een beek, krit. Ik werd verzorgd door de dieren. Raven kwamen af en aanvliegen. Met andere woorden, ik leef uit Gods hand. Alle zekerheden loslaten. de toekomst loslaten. In dienst van de Heere gaan staan. En uit Gods hand gaan leven. Mag ik u eens vragen, zo heel eenvoudig, lonkt dat perspectief u? Alles loslaten. Omdat God roept. Even staan mij goed vanavond. Als het gaat om de roeping tot de dienst van de Heer op werkterrein in zijn koninkrijk dan ook. Gelukkig zijn er vandaag regelingen voor getroffen. En gelukkig zijn er voorzieningen. Maar dat loslaten. Achterlaten. Volgen. En niet weten hoe de weg gaat lopen. Het enige wat je weet is dat God roept. Volg mij. Meer niet. Waar naartoe, dat weet Elisa niet. Hoe lang hij leerling van Elia blijft, dat wordt er niet verteld. Hoe Elia afscheid gaat nemen, dat weet Elisa op dit moment ook niet. Het enige wat hij weet, volg mij. En kijkt u dan even met me naar het slot van vers 21. Dan staat er, hij stond op, volgde Elia na en diende hem. Opvolgen van een bedrijf. Leiding geven. Tegen je knecht zeggen, ik wil dat je dit nu gaat doen. Even daarvoor nog een andere knecht de opdracht gegeven om de kantjes van de akker te wieden. En je bent leider af. Maar je wordt dienaar van een profeet die niets heeft. En toch als u de Heere mag kennen, je hoeft geen profeet te zijn. Je hoeft geen ouderling of diaken te zijn. Geen evangelist of geen predikant. Dit is denk ik toch de grondhouding van elke christen of niet. Dat u op uw plaats in de samenleving of in het gezin of op een andere plek in het leven. God dient door de ander te dienen. Wat er ligt daar in een rust of niet. Want hoewel je misschien je werk moet verantwoorden tegenover je leidinggevende. Hoewel je misschien op de loonlijn staat van je baas. Je niet bij hem werkt vanuit het idee, hij is mijn baas. Maar ik dien hem. Omdat mijn baas met een hoofdletter een ander is. Dat je zo je werk doet. Zoals we dat zondagmorgen zagen in het leven van Jozef. In het huis van Potifar. We zien het hier weer terugkomen bij Elisa. En hij diende hem. De laatste lijn vanavond. We zien hier in het leven van Elia ook het gestalte van de meerdere Elia, de Heere Jezus Christus, oprijzen. Zoals Elia hier als vanuit het niets in het leven van Elisa inbreekt, zo heeft de zaligmaker op zijn eigen wijze meerdere discipelen geroepen, ook vanuit het niets. We zeiden net Levi, Matthäus, de tollenaar, hij wordt door de Heere Jezus zo in één keer uit het werk weggeroepen. Die vissersmannen aan het meer, de zaligmaker loopt langs, terwijl ze de netten aan het verschonen zijn, aan het spoelen zijn. In één keer klinkt er die stem dwars door hun bedrijf heen. Volg mij, ze laten hun netten achter, hun schepen achter. Ze volgen de Heer Jezus Christus. Een andere discipel wordt door zijn broer opgehaald. Hij moet naar de zaligmaker komen en wordt vanaf dat moment gevoegd achter de rug van de Heer Jezus. In zijn soevereiniteit vergadert de Heere dienaren om zich heen die gevormd worden in het volgen van de zaligmaker. Zoals Elisa nu in de komende tijd gevormd gaat worden door Elia met het oog. En met het oog waarop? Met het oog op de prediking van het woord. Dat gaat door. Al valt Elisa zometeen weg. Al wordt Elia door de Heere weggenomen. We zien hier een moment in de geschiedenis van Gods trouw in het leven van Israël, waarin God op zijn soevereine wijze laat zien dat hij zelf instaat voor zijn werk. En dat hij regeert. En dat hij in zijn trouw doorgaat. Zoals de zaligmaker dat ook doet. Wanneer hij alleen onder de mensen kwam en één voor één discipelen gaat roepen, zorgt hij ervoor dat wanneer hij wordt weggenomen, er 12 opvolgers van hem staan. Gevormd, geroepen, bekwaam gemaakt om het woord van God in de wereld te brengen. Als Petrus wordt weggenomen, staan er opvolgers van Petrus klaar om het woord van God verder te brengen. Als Paulus wordt weggenomen, schrijft hij brieven aan Timotheus en Titus. Zie hier het machtige werk van de Heilige Geest in het Koninkrijk van God. Dat wat als een mosterdzaad begint, vertakt zich en is op dit moment nog steeds bezig om zich te vermenigvuldigen. De wereld door, totdat de uiterste einde van deze wereld zijn bereikt. En het woord van God overal klinkt. En we het zullen horen uit allerlei tongen, talen, natie en volkeren. De Heere regeert. Amen.